slapen of niet. En dan een beetje slaan. Om tot rust te komen. Dat goed, hè? Titel van het woord van deze morgen is De Laatste Woorden van Jezus. En het is een beetje een andere preek dan meestal. Moet ik deze even aanzetten?
Ja.
De laatste woorden van Jezus, ja. Dus, ik heb toch met Adrie afgestemd dat ik wat meer zou vertellen over MAF, MAF, Mission Aviation Fellowship, maar vooral ook wat God aan het doen is in deze wereld. Als we om ons heen kijken, en dan waar zitten wij, waar staan wij, en vanmorgen wil ik daar aan de hand daarvan nadenken aan de laatste woorden van Jezus. Wie weet dat? Wat waren de laatste woorden van Jezus?
Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.
Nou, gelukkig toen, dat waren de laatste woorden voordat hij stierf. Maar halleluja, hij is weer opgestaan. Dus daarna heeft hij ook nog wat gezegd.
Ik zal je nooit begeven en nooit verlaten.
Ik zal je nooit vergeven, nooit verlaten. Ja, dat zijn echt de allerlaatste woorden. En dat zei hij in Matteüs 28 en dan vers 16. Laten we dat met elkaar lezen. En de laatste woorden, zijn heel belangrijk. Hè? Wat zijn de laatste woorden die bijvoorbeeld, voordat iemand overlijdt, hè, wat heeft hij tegen je gezegd, de laatste woorden, als dat nog, of de laatste woorden, bijvoorbeeld op school, voordat je naar de middelbare school gaat, zijn misschien nog de laatste woorden die de leraar gezegd heeft tegen je. Of de laatste woorden van een belangrijke professor, hè, die heeft dan een soort lezing, de laatste woorden, heeft hij een lezing, hè, voordat hij met pensioen gaat, dan zijn dat de laatste woorden. En die worden dan, met grote aandacht wordt er naar geluisterd. En die woorden worden dan gepubliceerd en bestudeerd. Dus die willen we niet vergeten. Iemands laatste woorden zijn van grote betekenis. En dus zijn die laatste woorden van Jezus voor ons van grote betekenis. En in Matteüs 28 staat: de 11 leerlingen gingen naar Galilea. Naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen zij zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. En Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat zij zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En onthoud dit, houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Laten we die laatste woorden van Jezus, die hij tegen zijn discipelen sprak, samen eens goed bestuderen. Waar sprak Jezus deze laatste woorden? Dat is ook altijd goed om daarover na te denken. Waar werden deze woorden gesproken? Met het bestuderen van de Bijbel is dat ook altijd belangrijk. Van waar vond het plaats? Dus waar was dat? Nou, we hebben het gezien in vers 16. Zij gingen naar Galilea. En waar in Galilea? Naar de berg die Jezus hun had genoemd. Op een berg dus. Daar sprak Jezus de laatste woorden. Waarom zou hij dat op de berg hebben gedaan? Enig idee waarom hij dat zou gedaan hebben? Waarom op een berg? Eens op een bergtop en dan in het dal, maar Jezus liefde is overal. Maar waarom was dat op een berg? Nou, op een berg heb je goed uitzicht. Op een berg kijk je ver weg. Daar heb je een wijds uitzicht. En misschien konden ze wel over de grenzen van Israël heen kijken. Ze zagen daar misschien Syrië liggen. Dat uitzicht hielp de discipelen om de woorden van Jezus, de opdracht van Jezus, beter tot zich te laten doordringen. Het wijdse uitzicht, dat hielp hen om te begrijpen dat zij op weg moesten gaan om het evangelie, het goede nieuws, te vertellen aan alle volken. Als je Jezus ontmoet, dan word je als het ware opgetild vanuit je kleine wereldje en krijg je zicht op de grote opdracht die wij als volgelingen, als discipelen van Jezus ontvangen. Maak alle volken tot mijn leerlingen, tot mijn discipelen. Nou, de tweede dia, dan zien we eigenlijk dat woordje volken, dat het woordje volken, dat komt van het Grieks ethne of ethnos. En daar komt ons woord etniciteit vandaan. Wat is dat dan? Etniciteit? Dat is een moeilijk woord voor. Het is een culturele identiteit van een persoon met een gemeenschappelijke taal, bijvoorbeeld. Wij zijn Nederlanders. We hebben onze taal dat ons verbindt. We hebben ook gemeenschappelijke gebruiken. We hangen oranje vlaggetjes op bij het voetballen. En we hebben ook heel veel volken en hebben een gemeenschappelijke religieuze achtergrond. Dat hebben wij ook nog steeds, alhoewel heel veel mensen dat niet meer beseffen, maar wij zijn in Nederland gevormd door het Calvinisme, met alle goede en minder goede kanten daarvan. Dus als de Heer Jezus de opdracht geeft om alle volken tot zijn discipelen te maken, dan is dat meer dan de 196 erkende landen, erkende volken van de Verenigde Naties. Want bijvoorbeeld een land als Zuid-Soedan, het nieuwste land van de wereld, in 2011 zelfstandig geworden, na 50 jaar burgeroorlog, is één land. Maar het heeft 80 volken, 80 stammen. Dus met hun eigen taal, met eigen unieke gebruiken. Dus alle volken, dat zijn er heel veel. Daar kom ik zo ook even op terug, hoeveel er dat wel niet zijn. En de volgende vraag is die we onszelf stellen. Wanneer sprak Jezus deze woorden? Dit was bij de derde ontmoeting. De derde ontmoeting met de opgestane Heer, die de discipelen samen als groep hadden. Het was de derde en de laatste ontmoeting. Het was een historische ontmoeting. Deze ontmoeting was het begin van een wereldwijde zendingsbeweging. En de discipelen hebben gehoor gegeven aan de opdracht van Jezus. En zij hebben de boodschap van Jezus niet alleen aan hun eigen volk, maar aan de volken om hen heen verteld. Zelfs de vijanden, de Romeinen, die hun land bezetten. En daarom wordt dit vers, deze verse, Matteüs 28, 18 tot 20, ook de zendingsopdracht genoemd, of de grote opdracht. We hebben de grote opdracht gekregen. En de grote opdracht en het grote gebod. En dit is de grote opdracht. Misschien een andere preek kunnen we stilstaan bij, bij het grote gebod. Maar waar bestaat die grote opdracht uit? Die bestaat uit drie elementen. Een verklaring. De eerste verklaring, een statement. Eigenlijk waar het op gebouwd is. Mij is gegeven. Alle macht gegeven. In de hemel en op de aarde. Dat is eigenlijk het fundament. Het fundament van de zendingsopdracht. Is gelegen in het feit dat Jezus alle macht heeft in de hemel en op aarde. Dus als we naar die grote opdracht kijken, dan beseffen we dat we dat niet uit eigen kracht kunnen. En daarom maakt Jezus voorafgaand aan de grote opdracht dit statement: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Het is zijn kracht die de discipelen in staat stelt om erop uit te gaan om het evangelie te verkondigen. Al in Lucas 9 delegeerde de Heer zijn macht en zijn kracht aan alle discipelen. En dat lezen we in Lucas 9 vers 1, waar hij riep de 12 discipelen bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen en kracht om ziekten te genezen. En daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Dus als wij erop uitgaan om het evangelie te verkondigen, dan verkondigen wij het koninkrijk van God. Het gaat niet om het koninkrijk der Nederlanden. Het gaat niet om de kerk als instituut. Het gaat om het koninkrijk van God. En de Heer, hij stuurde zijn mensen niet met lege handen erop uit. En hij stuurt ons ook vandaag niet met lege handen erop uit. Hij laat ons niet als wezen achter. En daarom moesten de discipelen ook 10 dagen wachten op de Heilige Geest, zodat zij met kracht het gedelegeerde gezag ontvingen om te gaan, uit te gaan, te verkondigen, te dopen, om zieken te genezen, om demonen uit te drijven in de naam van Jezus. En het is ook in onze tijd dat we onze getuigenis zal niet zonder de volheid van de Geest effectief zijn. Daarom hebben we de kracht van de Heilige Geest nodig, de kracht om te getuigen, zowel dichtbij als ver weg. En vandaag de dag zien wij dat zendelingen vol van de Heilige Geest het meest effectief zijn. Dan kan je de vraag stellen van, en sommige statistieken die zeggen van nou, 95% van alle mensen, van alle volken, die hebben al iets van het evangelie gehoord. Of sommige mensen zeggen van ja, iedereen heeft bijna de beschikking over een radio of over internet. Dus geldt die zendingsopdracht nog wel? Of is het al bijna klaar? Nou, de zendingsopdracht is volgens mij nog steeds actueel. En wat hij zegt, ga dus op weg. En dan kan je zeggen, ja, je kan ook een tv-zender, dat is ook een soort op weg. Hè? Maar als er staat meer dan zeg maar het evangelie vertellen. Er staat discipelen maken. Maak alle volken tot discipelen. Dus dat gaat verder dan Johannes 3 vers 16 uitleggen. De zendingsopdracht is volgens mij nog steeds van kracht tot aan de voleinding van de wereld. Er zijn ook sommigen die zeggen, nou, in het verleden hebben wij als christenen heel veel fouten gemaakt als het gaat om zending. We hebben zoveel fouten gemaakt. We hebben ook onze cultuur op andere mensen gelegd. Dat is ook gebeurd, dat klopt. Er zijn veel fouten gemaakt. Maar is dat de reden om ermee te stoppen? Nee, want alle volken tot zijn discipelen maken, dat is de opdracht. En anderen zeggen, nou, het duurt niet zo lang meer, want Jezus komt spoedig. Nou, Jezus komt zeker spoedig. En zeker, hè, hij heeft 2000 jaar, we zijn 2000 jaar dichter bij de wederkomst dan toen hij deze woorden sprak. Maar wanneer komt het einde? Dat zegt hij in Matteüs 24, pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Nou, hoe staat het nou met die grote opdracht? Nou, dat is de volgende dia. De volgende dia zien we iets over de bevolkingsgroepen. Er zijn ruim 17.000 verschillende etnische bevolkingsgroepen in de wereld. Dus er zijn 196 landen, maar er zijn 17.000 verschillende bevolkingsgroepen. Nou, dat was al even aan het voorbeeld van Zuid-Soedan, met 80 verschillende bevolkingsgroepen. En dus er zijn heel veel verschillende bevolkingsgroepen. Ook in Europa, en dan zou je zeggen, ja, kijk, de Friezen, die zijn weer anders dan de Nederlanders. Hè? Dat is ook een andere bevolkingsgroep. Maar bijvoorbeeld in Spanje heb je ook allerlei verschillende bevolkingsgroepen. De Basken heeft zijn eigen taal, eigen cultuur. De Catalanen. En dus ja, zo zijn er heel veel verschillende bevolkingsgroepen. Etnische bevolkingsgroepen. En hoeveel zijn er nou bereikt met het evangelie? Dat zien we op de volgende dia. Er zijn nog 7000, 60% is bereikt. En dan moeten we even gaan van wat zeggen missiologen met wat bedoelen zij met bereikt. Betekent dat er één keer een evangelist langsgekomen is? Is dat bereikt met het evangelie? Nee, zij zeggen als er in één bevolkingsgroep één zelfstandige kerk is die geleid wordt door de mensen van die bevolkingsgroep, die in staat is om discipelen te maken. Dan is een bevolkingsgroep bereikt met het evangelie. Bereikt en zijn ze dus in staat om zelf weer discipelen te maken. Dus dat is, en er zijn dus nog 7000 onbereikte bevolkingsgroepen, en dat zijn dus 3 miljard mensen, meer dan 3 miljard mensen over de wereld. We hebben nu 8 miljard. Dus we zijn. En we zien dat het enorm snel gaat. Maar er zijn nog 7000 bevolkingsgroepen onbereikt. Nou, waar zijn die onbereikte bevolkingsgroepen? Dat is misschien wel eens goed om te weten. Daar hebben ze onderzoek gedaan. Nou, die onbereikte bevolkingsgroepen bevinden zich met name in het zogenaamde 1040 raam. Dat is de 10e en de 40ste breedtegraad. Dus daar Noord-Afrika, zo over Azië. En dan zien we daar het Arabisch Schiereiland. En we zien dus overal waar die rode of bruine, grote bruine stipjes staan, daar zijn de meeste onbereikte bevolkingsgroepen. 5 van de 6 zitten daar. Zitten ook nog wel in andere landen. Zelfs in Europa zien we nog een paar. In Rusland. Zelfs in Amerika. Noord-Amerika. In Zuid-Amerika zit ook nog wat. Maar de meeste zitten dus in dat 1040 raam. Nou, hoe is het evangelie nou de afgelopen 100 jaar over de wereld gegaan? Dat zien we de volgende dia. Dus hoe is dat evangelie de afgelopen 100 jaar over de wereld gegaan? Nou, in 1900, dus 120 jaar geleden, zien we dat 82% van de wereldbevolking, of 82% sorry, van de christenen, die zaten met name in Europa en in Noord-Amerika. Daar waren alle christenen. Hop. Bijna alle christenen. Slechts 18% van alle christenen was in 1900 woonde in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oceanië. Maar hoe is het nu? Nu is het helemaal bijna omgekeerd. Nu leven 67% van alle christenen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. We zien een enorme groei van het aantal christenen in de afgelopen 120 jaar is het enorm snel gegaan. En we zien dat de bevolking, de wereldbevolking is natuurlijk ook enorm gegroeid. Hè? Dat moeten we ook niet even vergeten. En waar groeit de wereldbevolking het snelst op dit moment, denkt u?
In Azië.
In Afrika. In Afrika, hè, daar groeit de bevolking enorm snel. In sommige landen is 70% van de bevolking in Afrika, bijvoorbeeld in Uganda, 70% van de bevolking is onder de 25. 70% is onder de 25. Gemiddeld, vrouwen krijgen gemiddeld 6 kinderen. Dus zo zien we dat enorme verandering is gekomen, enorme groei van de kerk van in de afgelopen 100 jaar. Nou, ik ga graag even wat meenemen naar Afrika, daar even wat te laten zien van wat God daar doet. Ik was daar vorig jaar november. En dus, maar voordat we dat in Afrika, hè, daar groeit het evangelie enorm hard. De kerk groeit, maar 28% is nog steeds onbereikt met het evangelie. En 41% van de mensen zijn moslim. Met name in Noord-Afrika, hè, van het westen naar het oosten. Daar komen ze veel, maar ook in andere delen. En, dus de verwachting is dat 54%, hè, van Afrika maakt 54% deel uit van de groei van de wereldbevolking tegen 2050. Nou, ik neem jullie graag even mee naar Zuid-Soedan. Dat is de volgende dia. En kan even, maar voordat we dat doen, vind ik het altijd belangrijk om even de missie van MAF even met u te delen. Wij geloven dat alle mensen bereikt moeten worden met Gods liefde. Hoe ver afgelegen, hoe moeilijk bereikbaar vanwege geografische omstandigheden, vanwege moerassen en bergen, maar ook vanwege gevaar, vanwege geweld, hoe moeilijk ze ook te bereiken zijn. We geloven dat alle mensen bereikt moeten worden met Gods liefde. Dat is wat ons drijft. En daarom verbinden wij kerken en hulp- en zendingsorganisaties met mensen in nood. En nood in materiële zin, lichamelijk, medisch, maar ook geestelijk, dus in het totale plaatje. En daarom vliegen wij hulp en het evangelie naar moeilijk bereikbare gebieden. En in zo'n 3 continenten verdeeld. Vandaag wil ik kort even u meenemen naar Zuid-Soedan. Het is het nieuwste land van de wereld. En het is 18 keer Nederland. En het heeft 300 kilometer verharde weg. Weet u hoeveel verharde weg wij in Nederland hebben? Hoeveel kilometer verharde weg in Nederland?
50.000.
Hoeveel?
50.000.
Ja, gaat de goede kant op. Wie biedt er meer?
75.000.
75, gaat de goede kant op. Wie biedt er meer? Meer dan 130.000 kilometer verharde weg. Kijk, in de beeld ligt alleen al meer dan 300 kilometer verharde weg als je ze allemaal achter elkaar legt, hè, natuurlijk. Hè. Dus er zijn heel weinig wegen. En de mensen lijden nog steeds extreem honger. Dit is het enige land in de wereld waar nog voedseldroppings worden gedaan. Er zijn hier misschien mensen die na de Tweede Wereldoorlog voedseldroppings hebben meegemaakt. Dus de duurste manier om voedsel te distribueren. Maar dat komt omdat er dus weinig wegen zijn en gevaar. Dus wordt er steeds 73% van de mensen is analfabeet. En net als 150 jaar geleden in Nederland, 200 jaar geleden in Nederland, is bevallen doodsoorzaak nummer 1 voor vrouwen. En 1 op de 5 kinderen sterft voor het 5e levensjaar. En dat komt onder andere doordat er maar 120 artsen zijn op 12 miljoen mensen. Dus dat betekent 1 arts per 100.000 mensen. In Nederland hebben we meer dan 60.000 artsen. En dus in Zeeland wonen 400.000 mensen. Dus kan je voorstellen dat er in Zeeland 4 artsen zouden zijn. En er zijn 4 miljoen vluchtelingen. Dus Het is een land met grote problemen. En daar gaan we even naartoe. Want daar zijn we actief als MAF. Nou, onder andere van dit. Dit zijn de wegen. Dit is geen boerenlandweggetje erbovenin. Maar het is de A1 van Zuid-Soedan. Dit is de A1. En dit is van de hoofdstad naar de tweede grote stad. En als je dan vast komt te zitten met je vrachtauto, dan zijn er natuurlijk anderen die denken van, ik kan er wel langs, dus die gaan er ook langs. En dan zie je, ik heb het vanuit de lucht gezien, zie je zo'n hele plek van die vrachtauto's, zit allemaal vast. Dus ik kan je voorstellen, het duurt allemaal een hele tijd. En bovendien zijn allerlei soorten rebellen. Dus als je daar met je vrachtauto met waardevolle spullen rijdt, dan is de kans natuurlijk ook groot dat je met wat minder spullen aankomt. Want die mensen moeten ook gewoon, hun kinderen moeten ook eten. En de kinderen moeten ook naar school. En ze krijgen, dus die mensen, is de enige manier, na 50 jaar burgeroorlog, hebben heel veel mensen verleerd hoe het is om op een andere manier dan je geld te verdienen. Dus dat is de situatie. En we gaan even kijken naar, ik ben geweest bij een stam. We hadden het over onbereikte stammen. Nou, deze stam is, als je letterlijk kijkt, is die niet onbereikt. Maar doordat het uitgestrekt is, zijn er wel heel veel onbereikte dorpen. En ik ben geweest in Ohilang en Iboni. En er zijn dus 160.000 mensen, bijna analfabeet. En ze leven van een beetje landbouw en veeteelt. En toen wij er waren, was er twee oogsten mislukt. Ze kunnen twee keer per jaar oogsten. Dus in het voorjaar en in het najaar allebei mislukt. Dus mensen hadden ook honger. En daar waren we. Er zijn geen verharde wegen. En ze hebben trouwens, elk jaar hebben ze zogenaamde hunger gap. Dat betekent dat er, zeg maar, het eten is eerder op dan dat er weer nieuw geoogst wordt. Dat is elk jaar. Dus nou, het is een hele mooie omgeving, en daar gaan we even naar kijken. Het is ook voor mensen die van vliegen houden, is het, en met name onze piloten, is dit een prachtige airstrip. Ik weet niet of het lukt met het filmpje de volgende. Kijk, het zit zo in de bergen. Kijk, we zien wat beweging. En dit is een categorie C airstrip waar we zo gaan landen. En dat betekent dat je daar getraind op moet worden. Dus iemand anders moet jou trainen, een andere piloot moet jou trainen om op deze airstrip te landen. We vliegen echt tussen de bergen door. En dat betekent ook dat je met weersomstandigheden en moet heel goed rekening mee houden. En we gaan op bezoek bij een zendingsteam van African Inland Mission. De oudste zendingsorganisatie. En daar is een Keniaans echtpaar aan het werk. Maar ook één Amerikaanse zendelingen. Zij was de derde generatie zendeling. Dus haar opa, haar vader en zij was nu ook zendeling. Dat is heel mooi. Kijk, hier zitten wij heerlijk in het vliegtuig. Dus, nou, we moeten die kant op. En het was heel bijzonder om even van heel dichtbij te zien hoe het gaat met de zendingsopdracht in dat land. En midden van strijd en armoede zien we dat Gods koninkrijk groeit en ook zichtbaar wordt in de levens van de allerarmsten. Dus altijd voordat we landen, gaan we eerst over de airstrip heen vliegen om te kijken of er geen te kijken hoe de airstrip erbij ligt. Of er geen mensen of dieren op de airstrip zijn. En dan gaan we landen. Nou, dus, dan komen we dus in de volgende slide. Dan zien we iets van de prachtige omgeving. Maar lukt het? Ik had de filmpjes anders moeten opslaan. Dus, ik had ze los moeten halen uit de PowerPoint. Dus Dus nou heeft Austin een job om naar de volgende slide te gaan. Maar het is heel bijzonder om daar te zijn, zo eventjes. En dat geeft, geeft zo'n beeld van wat mensen daar, hoe mensen daar leven. En dat wil ik jullie graag laten zien. We gaan op bezoek bij Robert en Carol Bett. En Robert, hij was, komt uit Kenia. Ze komen allebei uit Kenia. Kijk, oh ja, hier zijn we. We zijn geland. Kijk, daar rechts hebben we Ide Goden met twee O's. Hij komt uit Zwolle. Hij is een hele enthousiaste Nederlandse piloot. Hij woont met zijn gezin daar. En als je landt, je denkt, oh, er woont niemand. En dan land je en dan is het meteen zwart van de mensen. Dus, volgende graag. En zo, het is echt een hele mooie omgeving. Het is prachtig. Hier zie je dus de huisjes, de hutten van de mensen. Heel kundig gebouwde hutten. En hier is in de bergen en daar zie je dus de vlaktes daar verderop. Volgende graag. En zo wonen ze in een soort ja, omheinde stukje. Ze hebben om hun huis hebben ze van deze mooie schuttingen, zeg maar. En daar komen dan s'avonds komt het vee. Dat is hun spaarbanken. Ze hebben geen geld, maar een spaarbank is hun vee. En als het filmpje werkt, dan kijk. Zo leven de mensen daar, de volgende, ik weet niet of het lukt om de volgende slide weer te openen. Kijk, hier zie je die hutten waar ze in wonen. En je denkt, hé, waar is de ingang? Nou, die is helemaal onderin daar. Dat kleine, hier bij dit kleine, even aanwijzen. Hier. En dat is heel slim, want zo... Hoe lager, hoe beter, want dan ze hebben geen deur, maar je gaat daar naar binnen. Dat zorgt ook dat zeg maar, ongedierte en zo allemaal minder naar binnen komt. En ze hebben heel, alles heel netjes en schoon. En daar links bovenin, niet, dat is geen boom, maar het is een huid van een jaguar. Van een, want wij hebben nu af en toe last op de Veluwe, hè, van wolven. Nou, daar zijn er van deze beesten. En die schieten ze dan. En dan hangen ze de huid te drogen bovenin daar, die stok. En de volgende dia kan je ook iets zien van hoe het binnen eruit ziet. Kijk, we waren bij deze mevrouw binnen. In die hut, want er zit geen raam in. Het is helemaal dicht en donker. En altijd rook. Altijd rook. En wij zeggen natuurlijk van, ja, dat is ook ongezond, hè, die rook. Ja, dat is ongezond. Maar het is of rook of malaria muggen. Dus ze zeggen, nou, dan hebben we toch liever rook, want dan blijven de muggen weg. En dan boven het vuur, dus, zie je dus hun, dit is hun toekomst. Dit is de mais die te droog hangt. En als ze dit niet meer hebben, dan hebben ze geen toekomst, dan kunnen ze niet meer eten. En dat hangen ze dus ook boven de rook, zodat ook geen insecten erin komen. Deze mensen wonen hier al eeuwen en die weten hoe ze dan moeten overleven met hun beperkingen. Dus zo zijn we heel eventjes daar in dit dorpje. De volgende. En hier heb je dus Carol en Robert Bett. En zij zijn dus zendelingen, maar voordat ze zendelingen waren, hij was een boer, hij had een grote boerderij. In Kenia. Hij had het goed voor elkaar. En zijn vrouw, die was bijna atleet. Professioneel atleet. Zij was, heel veel Afrikaanse mensen doen mee met marathonwedstrijden. En zij was bijna atleet. En ze was bijna klaar om om ook daarmee mee te gaan doen. En mensen die zich daarin verdiept hebben, weten dat dat een goed geld oplevert. Daarom trainen die mensen ook keihard. Maar ze waren christen en ze voelden zich, hij voelde zich geroepen. En zij nog niet, maar op een gegeven moment werd zij ook gegrepen door de grote opdracht. En dus we zien, dit zijn de mensen die als voorbeeld zijn. Want we zien dat de kerk enorm gegroeid is in Afrika. En dat deze mensen nu ook anderen gaan bereiken. Want zij wonen in Kenia. Hun kinderen zijn in Kenia achtergebleven. Zijn daar op een kostschool geweest. En zij gaan daar naartoe. Ze waren daar nu 9 jaar aan het werk. En het mooie was dat zij hier, dat vertelden ze ook aan ons, dat zij dit werk konden doen. Omdat wij als MAF hun vliegen. Want ja, ze kunnen hier niet met de auto komen. En ook kunnen zij niet het betalen. Dus wij hebben een speciaal fonds voor Afrikaanse zendelingen om te kunnen vliegen. En daarom kunnen zij 3 keer per jaar hun kinderen zien. En kunnen ze hier werken. Maar ook brengen we hier eens in de 2 maanden eten. Want er zijn hier geen winkels. Dus als jij wil eten, dan moet je je eigen groenten enzovoort verbouwen. Je kan natuurlijk maar 1 ding tegelijk doen. Ja, of alles een beetje. Maar dus zij zeiden, ja, we zijn hier gekomen om het evangelie te vertellen. En als wij dan ook nog onze eigen groenten en onze eigen vee moeten houden, ja, dan komen we daar niet aan toe. Dus wij brengen 1 keer in de 2 maanden brengen we hier een hele vracht met levensmiddelen. Allemaal houdbare spullen. En voor een paar dagen verse spullen. Nou, dus zij zijn hier aan het werk en we zien dat, ze vertelde ook dat er verschillende mensen tot geloof zijn gekomen en dat er een doorbraak komt. Want generaties leven deze mensen al in angst voor boze geesten. Ze leven in angst en nu horen zij het evangelie en worden zij ook discipelen van Jezus. Er waren al lokale mensen die alweer aan andere Bijbelstudie aan het geven waren. Dus het is nog niet, niet heel groot, maar zo'n dorpje zien we gewoon bereikt worden met het evangelie en dat daar ook discipelen worden gemaakt. De volgende dia. Kijk, dit is al even de school. Die is jaren geleden gebouwd. Niet helemaal stevig, dus de muren waren omgevallen. En deze kinderen waren dan ongeveer tot 11 uur konden ze het uithouden op school en daarna hadden ze honger. Dus dan gingen ze naar huis om water te drinken, zodat ze toch wat in hun maag hadden. En dus je zag het niet zo aan ze, maar dat vertelden deze mensen. En de volgende dia, nou sla die maar over, dit is een filmpje, mag over, want het is alleen maar het vertrekken van een vliegtuig. Nou, dat vinden jullie wel leuk, maar misschien leuk, maar ik vind het wel leuk, maar de volgende dia. De volgende dia. Hoe gaat het? Nou, het Koninkrijk van God groeit hard. Elke dag komen er 50.000 mensen, nieuwe christenen bij. En wekelijks worden er 3500 kerken gesticht. En steeds meer zendelingen uit voormalige zendingslanden. Dat staat op de volgende dia. Kijk, de groene stippen staan ervoor van het zenden van zendelingen. En we zien bijvoorbeeld dat Brazilië staat nu op de 2e plek van zendende zendelingen. En we denken altijd aan Brazilië, oh dat is een zendingsland. Nee, Brazilië zendt nu 40.000 zendelingen uit. Amerika is nog steeds nummer 1 wat uitzending betreft van zendelingen. En dus daar zijn we heel blij mee. En, maar bijvoorbeeld de Filipijnen, die zendt ook 25.000 zendelingen uit. En Zuid-Korea, die staat op nummer 3 met 35.000 zendelingen. Zuid-Korea was 100 jaar geleden misschien 2 of 3% christen. En nu is het meer dan 50% christen en het is het derde zendende land van zendelingen. Zo zien we dat er steeds meer door het horen van Gods woord in hun eigen taal levens veranderen. Visieuze cirkels van haat in mensenlevens worden doorbroken. Stap voor stap zien we dat waar wordt, wat Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En God kiest ervoor om mensen te gebruiken. Hij wil ons gebruiken. De volgende dia zien we dus nog even terug dat er nog 3 miljard mensen bereikt moeten worden met het evangelie. En dat kan ons overweldigen. En dat kan je zeggen, ja, wat is dat nog een hoop te doen? Maar we weten dat er onder ligt die geweldige opdracht. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Belangrijk is om te weten dat deze 7000 mensen, dat daar eigenlijk in verhouding maar heel weinig zendelingen zijn. In dat 1040 raam. Is daar nog een dia van de 1040 raam of niet? Had ik die?
Nee.
Oké. Nou, in dat 1040 raam, daar werken alle zendelingen. Maar dat is dus niet zo. Daar zitten maar 10% van alle zendelingen gaan in dat gebied waar onbereikte volken zijn. 10%. Het is zelfs uitgerekend dat 1% van het budget, van al het geld wat aan zending wordt besteed, gaat daar naartoe. Dus dat is wel eens goed om te weten. Maar het is niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. En God roept mensen, en misschien vandaag ook. Want wat kunnen wij doen? En misschien zeg je nou, ik zit nog op school en ik ben heel technisch. Of ik kan niet zo goed praten. God kan ons allemaal gebruiken om het evangelie door te geven. Misschien zeg je nou, ik ben bezig of ik denk dat ik wel voor de klas wil gaan staan. Nou, dan kan je ook bezig zijn met de zendingsopdracht hier in Nederland, maar je kan ook daar naartoe gaan waar zendelingen kinderen hebben die onderwijs moeten ontvangen. En dan kan je hen helpen. Nou, ik ga niet hier reclame maken voor werken bij MAF, maar als je meer wil weten en je bent geïnteresseerd in techniek, we hebben binnenkort een hele mooie dag, Next Destination, maar ook mensen die in de IT zitten, die kunnen ook mee bijdragen aan de zendingsopdracht. En je kunt 1 jaar gaan, je kan 2 jaar gaan, maar je kan je hele leven gaan. En God wil ons allemaal gebruiken, ook hoe we hier ook zijn. Maar wat kunnen we doen als we nou hier in Nederland blijven? Nou, je kan dus bidden voor de zendelingen. Nou, dat doen jullie al. Maar jullie kunnen misschien ook gericht gaan bidden dat God meer zendelingen gaat zenden naar het gebied van de 1040 raam, waar de onbereikte zendelingen zijn. En je kan natuurlijk geven, en dat doen jullie ook, maar we kunnen ook zelf nu gaan. Nu, vandaag. We kunnen gaan, want ook in Nederland zijn er onbereikte bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld Afghanen, Marokkanen, Syriërs. Heeft u wel eens van een kerk gehoord, een Marokkaanse kerk? Dus een Surinaamse kerk heb je in Nederland. Je hebt mensen van Indische afkomst, heb je gemeentes. Maar ik heb nog nooit hier in Nederland gehoord een kerk voor Marokkanen of een kerk voor Turken. God doet wel hele bijzondere dingen onder Iraniërs in Nederland. Er zijn Iraanse kerken. Maar laten we gaan, ook in onze eigen straat. Ik woon in Putten en wij hebben allemaal Koerdische kappers. En daar ben ik een paar keer geweest en toen, als ik denk, nou, ik vond het niet zo, iemand, nou, die zei dat, dus uit Irak, Koerdisch Irak, dat het allemaal zo goed was voor christenen daar ook. En ik vond het niet zo prettig. Ik denk, nou, ik ga er niet meer naartoe. Dus toen dacht ik, toen was ik, zwaar, de Heer zei tegen me van, nou, waarom ga je er niet toch weer naartoe? Als je daar in die stoel zit, misschien kan je iets delen. Je kan in ieder geval voor ze bidden als je in die stoel zit. Dus ik ben er gewoon weer toe gaan. Ze knippen wel aardig goed, vond Nettie, mijn vrouw. En ik vond zelf ook wel aardig goed. Zo kunnen we allemaal gaan. En is het moeilijk? Ja, het is moeilijk. De drempel is soms hoog. Maar laten we beginnen om voor ze te bidden. Misschien kent u mensen die tot die onbereikte groep behoren. En dat zijn veel moslims, die zijn onbereikt. Natuurlijk, de Heer geeft ze dromen. Er komen mensen tot geloof. Maar de Heer wil ons gebruiken, u en mij. En dan moeten we soms over een drempel heen. Maar laten we ze met vriendelijkheid en met liefde van Jezus bejegenen. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat zij zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Zullen we samen bidden? Vader, we danken u voor het machtige werk wat u doet. Dank u wel dat we zien dat uw koninkrijk, het koninkrijk, uw koninkrijk zich uitbreidt over deze hele wereld. Dank u wel dat wat 100 jaar geleden nog voor onmogelijk dacht te zijn, dat 50 jaar geleden, of misschien zelfs 10 jaar geleden onmogelijk leek, dat mensen, stammen en talen bereikt worden, dat u bezig bent hier. Dank u wel voor al dat werk wat er gebeurt over deze wereld. Dank u wel voor de zendelingen die uitgegaan zijn. Heer, we zegenen hen en we bidden in het bijzonder, Heer, voor meer zendelingen, meer werkers in dat 1040 raam, Heer. Dat u mensen zendt, dat u mensen bepaalt, dat u een verlangen geeft, dat u moed en durf geeft om daar te gaan waar nog zo weinig mensen, bevolkingsgroepen, discipelen zijn van u. Heer, zo bidden we dat. En dank u wel dat u ons ook wil gebruiken hier in Nederland. Heer, help ons om over onze eigen drempels heen te stappen en mensen te bereiken die u nog niet kennen. Heer, dank u wel dat we dat al doen. Wilt u het werk zegenen wat al gebeurt hier in Nederland. En we bidden voor uitbreiding en doorbraak ook in ons land. In bijzonder mensen die door hun cultuur en achtergrond, ja, zo ver van de kerk in Nederland afstaan. Heer, help ons, geef ons creativiteit en leid ons om ook die te bereiken. Heer, dank u wel, Heer, dat we ons leven, we hebben dat gezongen, in uw hand mogen leggen en wilt u ons gebruiken. Heer, want u heeft een plan, een eeuwig plan, en u volvoert uw plan. Dank u wel, Heer, dat we daar deel uit mogen maken. Help ons en bouw uw koninkrijk in Jezus' naam. Amen.